Welkom bij deze podcast, Wietse en Wim op onderwijsreis. En het is aflevering 40 alweer. Ja, we zouden het bijna een jubileum kunnen noemen, Wim. Maar we gaan het niet groter maken dan het is. We hebben namelijk genoeg andere dingen te bespreken dan jubilea. We gaan het namelijk hebben over burgerschap. Hoe is dat zo gekomen, Wim?
Ja, we maken een reeks van 3 afleveringen over de bedoeling van het onderwijs. Hè. Waarom doen we eigenlijk onderwijs? En vorige maand hebben we een heel gesprek gehad over de inhoudelijke bedoeling. Hè, wie bepaalt eigenlijk wat kinderen moeten kunnen? Hè, welke kennis en vaardigheden we in het onderwijs stoppen? En hoe kom je tot een curriculum? Deze maand gaan we naar het stukje socialisatie. Hè. Onderwijs heeft ook een rol in de maatschappij, in hoe mensen met elkaar gaan leren samenleven. Hè, want dat doen we ook. En dan volgt na deze aflevering nog een 3e aflevering over de economische bedoelingen. Hè. Hoe draagt onderwijs bij aan de arbeidsmarkt? Hoe zit die relatie tussen die twee? En dan gaan we eigenlijk naar het eindstukje van het onderwijs, zou je kunnen zeggen. Waar we de leerlingen die wij nu in onze klasse hebben soms gaan loslaten. En dan moeten ze het allemaal zelf kunnen als het goed is. En deze aflevering dus, de maatschappelijke bedoeling. Burgerschap is dan een term die je heel veel hoort. En daar hebben we 2 gasten bij uitgenodigd. En die gaan zichzelf even voorstellen. En ik ga beginnen bij Luc.
Ja, goedemorgen, dankjewel. Ik ben Luc Kampman, werkzaam bij SLO, Stichting Leerplanontwikkeling. Expertisecentrum als het gaat over curriculum. En bij SLO de kerndoelen burgerschap die nu ongeveer klaar zijn. En bij het examenprogramma maatschappijleer waar ook veel burgerschap terecht zal komen. Ik heb een achtergrond leraar maatschappijleer en vandaar ook de affiniteit naar burgerschap.
En dan ga ik naar Diane.
Ja, mijn naam is Diane Gunst. Goedemorgen trouwens. Ik ben directeur van basisschool Peter Knisjes in de Weren. Dat ligt in de gemeente West-Friesland, gemeente Opmeer. Mijn achtergrond is ook leerkracht en locatieleider. En sinds 3 jaar als directeur. En wij zijn dit jaar gestart met de implementatie van burgerschap. En we hebben ook met elkaar met het TEL-team een handboek geschreven. Hoe we dat ook net gaan doen.
Ik wil eigenlijk eens even beginnen bij het proces. Daar ben ik vorige maand in het gesprek over de inhoudelijke bedoeling hebben we het ook al gehad over curriculum. En daar hebben we de rol van SLO al een beetje benoemd. Maar ik hoop dat ik dat eigenlijk goed gedaan heb. Dus Luc, wat is eigenlijk de rol van SLO als het gaat om het maken van een curriculum of het vaststellen van kerndoelen of eindtermen?
Ja, dat is ook vastgelegd in de wet SLOA jaren 70. Dat daar waar de overheid voor het landelijk curriculum wil bepalen wat kinderen en jongeren moeten leren op school, dan gaat dat via Stichting Leerplanontwikkeling. Dus dat betekent dat wij ook letterlijk de opdracht krijgen vanuit het ministerie om in dit geval waar we het nu over hebben de kerndoelen te actualiseren en de examenprogramma's te actualiseren voor het funderend onderwijs. Dus dan betekent dat wij samen met wetenschap en leraren gaan vaststellen wat kinderen en jongeren moeten leren het landelijk curriculum. En dan hebben we dus over het wat. Dus wij gaan niet over het hoe, gelukkig. Dat doen scholen, leraren en schoolleiders zelf. Maar wat kinderen en jongeren moeten leren, dat doen we samen met leraren en wetenschap vaststellen. En zo dus ook de kerndoelen burgerschap.
Hey Luc, even praktisch. Hè? Zit er dan 3 man in een zaaltje naar een Excel-sheet te kijken om leerdoelen in te vullen? Of ben je met 100 man tegelijk op skippyballen brainstorm-sessies aan het houden?
Het antwoord zit daartussenin, gelukkig. Wat we hebben gedaan, we hebben een team samengesteld. En dan ga ik het even over de kerndoelen hebben en niet over de examenprogramma's, de kerndoelen. We hebben een team samengesteld van 12 mensen met een sollicitatiewervingsprocedure. Dat zijn 4 leerkrachten PO. 4 vakexperts, dat zijn vooral leraaropleiders, en 4 leraren voortgezet onderwijs. Die hebben een gemêleerde achtergrond van leraar levensbeschouwing, leraar filosofie, leraar maatschappijleer, leerkracht groep 7 enzovoort. Met dit team en samen met een advieskring, die hebben we ook in het leven geroepen. En die advieskring bestaat vooral uit maatschappelijke organisaties. Denk aan College Rechten van de Mens, Rutgers Stichting, COC en dergelijke. Die hebben ons gedurende het traject meerdere keren van advies voorzien op de inhoud van die kerndoelen. Dus er is een ontwikkelteam, er is een advieskring. En welke keuzes je moet maken, ja, dat is natuurlijk dat is een heel lang antwoord, omdat je gedurende het traject steeds moet vaststellen, wat is nou het doel van het doel? Wat willen we dat leerlingen nou met burgerschapsonderwijs leren? Wat moeten ze oefenen? En wat moet het opleveren? En dat, in dat traject heb je ook best spannende keuzes te maken, soms ook inhoud. En wil je het hebben over duurzaamheid, diversiteit, het ligt gevoelig. Hoe ga je daarmee om? Dat zijn keuzes waar we het over gehad hebben. Het uitdagende En het mooie en het ook spannende is van, oké, als die kerndoelen dan straks publiekelijk zijn en later ook nog wettelijk zijn vastgelegd, hoe gaat het onderwijs daar dan onderwijs van maken? Dat is natuurlijk een vraag die we buitengewoon interessant vinden. Dat er ook wel bij zijn en begeleiden. Maar dat is, de kerndoelen zelf is nog geen onderwijs natuurlijk.
Ik voel een bruggetje aankomen naar Diane. Want je had het in je introductie over een handboek. Ik neem aan dat dat handboek dan ook heel erg gaat over hoe gaan we dat dan doen, dat wat al door het SLO in het wat is vastgelegd. Of zie ik dat verkeerd?
Nou, dat zie je goed. We zijn net bezig met van, ja, hoe gaan we dit dan doen binnen onze school? Hoe pakken we dat aan? Want inderdaad, wat Luc ook zegt, ja, de kerndoelen zelf, dat is leuk, dat is een mooi gegeven. Maar hoe ga je dat dan toepassen in de praktijk?
En kun je een voorbeeld geven van zo'n kerndoel waar jullie mee aan de slag zijn gegaan en hoe jullie dat dan zijn gaan toepassen in jullie school?
Nou ja, wij hebben het eigenlijk toch wel wat anders aangepakt. Natuurlijk hebben we de kerndoelen er wel bij gepakt. Maar het is niet zo dat we echt per kerndoel gekeken hebben van, en hoe zien we dat dan terug in onze school. Bij ons is eigenlijk eerst de volgorde geweest van, nou, laten we eerst maar eens kijken wat onze bedoeling is van burgerschap. Hè? Wat verstaan wij eronder? En waarom willen wij dat ook goed toepassen binnen onze school? En daar moet ik ook eerlijk bij zeggen dat daar natuurlijk in het team in eerste instantie ook wat tegengeluiden waren te horen. In die zin dat het stukje burgerschap natuurlijk ook werd ervaren als van, oké, maar wat komt er nu weer bij? En daar ben ik eerst mee aan de gang gegaan van, nou ja, laten we eerst maar eens kijken wat ze natuurlijk al doen. Want dat is denk ik ook wel een gegeven binnen ons. En niet alleen binnen onze school, maar ik denk bij heel veel scholen. Dat je al binnen je school al heel veel doet met burgerschap. Maar dat je het nog niet echt bewust weet dat het onder burgerschap valt.
Het klinkt een beetje alsof jullie zelf ook een beetje SLO'tje hebben gespeeld. Zo van, nou, we gaan zelf bekijken wat we dan onder burgerschap vinden vallen.
Nou ja, je wil wel weten waarom je dingen doet. Nee, het komt neer van dat we dus eerst gestart zijn met van, ja, en waarom gaan we dit toepassen? En vanuit daar, en we hebben inderdaad ook nog een spel met elkaar gespeeld, de burgers maken. En om daarin ook gewoon met elkaar de gesprekken te voeren. Hè? Als collega's onderling van en waar sta je en hoe denk je over de situaties. En vanuit daar hebben we de volgende stap gemaakt. En dat kerndoelen erbij gepakt zijn, ja, dat klopt. Want die heb je nu eenmaal. Maar ik moet erbij zeggen dat het niet onze drive is geweest om ons daar echt aan vast te pinnen.
En Diane, wat maakt dat jullie hier überhaupt mee zijn begonnen? Is dat omdat jullie al hoorden dat burgerschap een ding zou worden en dat het natuurlijk vastgelegd werd in de kerndoelen en de wet en regelgeving? Of hadden jullie zonder die beweging ook wel deze gesprekken gevoerd over burgerschap en de zin en de onzin ervan en hoe je dat dan in je school moet inrichten?
Nou, heel eerlijk, nee, dat is het eerste. Dus vanuit dat het de opdracht is geweest om hiermee aan de gang te gaan. Als dat niet zo was geweest, hadden wij nu ook de gesprekken niet gehad. Dus vanuit daar, die opdracht, zijn we met elkaar het gesprek aangegaan.
En ik hoor natuurlijk ook veel scholen zeggen van, ja, maar we doen toch al 100.000 dingen en we noemen het nu even burgerschap. Dus wat was jullie grootste ontdekking dat je zei van, oké, we pakken die burgerschapsopdracht erbij, maar we gaan ook kijken wat we al doen, want we doen al heel veel aan burgerschap.
Als ik kijk naar dit schooljaar waarin we gestart zijn, zeg maar, met burgerschap, is het schooljaar dan compleet anders dan voorgaande jaren? Nee, dat niet. We waren eigenlijk al gewoon bezig met burgerschap. Dat zou ook heel raar zijn als dat in de afgelopen jaren niet zo was geweest. Alleen nu hebben we er een naam aangegeven. We hebben natuurlijk heel veel activiteiten die heel concreet zijn, die vallen onder burgerschap. Ook heel veel gewoon in de omgang met de leerling zelf. Wat naar mijn idee niet samen te vatten is in een handboek.
Ja, nee, ik vind het ook wel heel herkenbaar als ik kijk naar hoe dat bij ons in het voortgezet onderwijs gaat. Daar hebben al die vakken een eigen vakwerkplan. En daar zie je ook dat nu de vraag wordt gesteld naast van welke methodes gebruik je, wat bied je aan en dat soort zaken. Dat wij ook de opdracht krijgen van kijk eens naar je burgerschap, wat doe je al aan burgerschap? Ja, met Nederlands, debatteren over maatschappelijke stellingen, een schrijfdossier of een betoog schrijven. Ja, daar zitten stiekem al heel veel zaken in. En ik ben dan ook benieuwd, even weer terug te gaan naar Luc. Jullie hebben de opdracht gekregen om die kerndoelen te vernieuwen. Zijn die kerndoelen dan ook heel anders geworden? Dus moeten scholen ook echt hele andere dingen gaan doen dan ze altijd deden? Want Diane en ik hebben de ervaring van, ja, een heleboel doen we eigenlijk al.
Ja, dat is een goede vraag. Kijk, en wat Diane schetst is voor mij ook heel herkenbaar. Heel veel scholen, PO en het voortgezet onderwijs, zijn zoekende soms. Er gebeuren eigenlijk al hele mooie activiteiten. En dan is vaak het probleem van hoe breng je dat dan in lijn met elkaar of hoe verbind je dat met het curriculum, dat soort kwesties. Dat is best ingewikkeld, zeker omdat het eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds wat onduidelijk is wat we onder burgerschap neigen te verstaan. En zo hoor je ook andere dingen zeggen. Ik hoor jou, Wim, zeggen iets over debatteren. Ja, dat schuurt aan tegen het burgerschap natuurlijk. En ik hoor Diane zeggen dat hoe kinderen met elkaar omgaan. Ja, dat schuurt ook aan tegen burgerschap. Maar wat we het afgelopen jaar gedaan hebben, gevoed ook uit de afgelopen misschien 20, 30 jaar, hoe wetenschap en het denken over burgerschapsonderwijs hebben ontwikkeld. Want dat is natuurlijk ook zo de laatste tijd. We hebben leerstoelen, lectoraten, practoraten. Allemaal een onderzoekskring, allemaal voeding voor hoe we tegen burgerschap aankijken. En hoe we de kerndoelen burgerschap nu hebben ingericht, is dat erg gericht op het, democratisch zelfvertrouwen van kinderen en jongeren. Dat waar zij voor staan, dat ertoe doet. Dat het gehoord mag worden. Dat moet een soort hoofdeffect zijn van die kerndoelen burgerschap. En inhoudelijk de vraag van zullen scholen verrast zijn? Nou, dat niet. Want wij zullen de kerndoelen gaan over het inrichten van een democratische cultuur op school. Dat kinderen kunnen oefenen op school met aspecten als inspraak, invloed, deelname, bijdrage aan. Dat zijn burgerschapswoorden. We hebben aandacht voor omgaan met diversiteit, omgaan met de basiswaarden of democratische waarden, maatschappelijke participatie, democratisch handelen en maatschappelijke vraagstuk. Nou, dat in één adem genoemd eigenlijk het frame van wat de kerndoelen burgerschap nu zijn. En ik denk dat, als ik dat noem, dat niemand in het onderwijsveld zal verrassen dat dat burgerschapsdoelen zijn.
Nee, het verrast me niet, maar als ik even heel streng ben, wanneer hebben we het over ouderwetse staatsonderwijs en wanneer gaat het over de politiek die nou eenmaal ook zichzelf in stand wil houden, in dit geval een democratische samenleving. Maar op het moment dat ik het ergens niet mee eens ben, past dat enerzijds binnen de democratische waarden. Ja. Maar anderzijds, als ik door juf Diane in groep 3 toch vooral te horen krijg dat ik de democratie moet aanhangen, ja, dan wanneer krijgt het haast dictatoriale trekjes om even de lijn helemaal door te trekken?
Nee, dat is natuurlijk de vraag, want je had het net over verantwoordelijkheid en druk. Dit is natuurlijk de vraag die er bovenop ligt. We hebben heel veel gesprekken met alles en iedereen. Mensen zijn bang voor staatspedagogiek. Voor duwen op, sturen op houdingen van kinderen. Wij horen van jullie gaan toch niet, hoe heet dat, Paarse Vrijdag verplicht stellen. Nou nee, dat is natuurlijk niet wat we doen met de kerndoelen. De basis van kerndoelen, burgerschap voor ons, is dat gaat uit van zeggenschap. En niet vanuit zelfredzaamheid bijvoorbeeld. Zelfredzaamheid is belangrijk voor kinderen en jongeren. Je moet zeker kan een plek krijgen in het onderwijs. Maar burgerschap framen we veel meer vanuit zeggenschap. En vanuit zeggenschap, kun je dus ook dingen afwijzen. Dus de kerndoelen bieden ruimte om na te denken over hoe belangrijk of hoe goed democratie is, maar biedt ook ruimte om het kritisch te beschouwen en te bevragen. En dat is natuurlijk de nadruk geweest op de kerndoelen.
Maar dan ga ik even aan de andere kant hangen. Hè. Als zeggenschap, we zien de afgelopen weken in het nieuws de nodige zeggenschap. Hè. En dan gaat het om boeren die asbest op hun snelweg gooien, om mensen die zichzelf vastlijmen aan de A12. En noem alle extreme vormen van je zin willen krijgen in een democratie maar eens op. Hoe ga je dan daarmee om? Want ik kan in mijn klas gaan staan en zeggen, jongens, hooivorken mee en we gaan hier in Helmond op de N279 zitten. Dat is een vorm van burgerschap en dan laat ik ze zien hoe je je zin kunt krijgen. Maar past dat binnen die kerndoelen of niet?
Nou, enigszins in die zin dat de bandbreedte of de vangrails, wordt wel eens gezegd, is natuurlijk de grondwet en wetgeving. Daarbinnen, dan zou jij dus als leraar de N237, kunnen blokkeren. Zolang dat niet een wettelijke overtreding is. Dat is een beetje het uitgangspunt. En wat we met de kerndoelen nadrukkelijk doen, is niet zozeer dat we vragen van kinderen en jongeren dat ze op dergelijke manier moeten gaan handelen. Maar we hebben het wel over handelingsperspectief, dat kinderen en jongeren nadenken over de mogelijkheden, middelen die ze hebben om ergens toe bij te dragen of in te grijpen of op te kopen voor of dat soort dingen.
Hey Diane, ik kan me voorstellen dat als je dit gesprek met leerkrachten voert, dat er ook iemand tussen zit die zegt, ja, ik heb ook wel eens op de A12 met lijm mezelf vastgeplakt. En de ander die zegt, ja, die boerenprotesten, wat is het nou voor gekkigheid? Dus zoveel individuen in een team die ook weer zichzelf meenemen in de burgerschapsdiscussie. Hoe ga je om met individuele overtuigingen die teamleden hebben over wat goed burgerschap zou moeten zijn, enerzijds. En anderzijds zich ook de meer maatschappelijke opdracht die je als school jezelf toe-eigent en hoe je daar als leerkracht vervolgens in moet acteren.
Ja, hier zit je denk ik ook met die wettelijke kaders. Ik denk alles wat binnen daarin valt moet er ruimte zijn om met elkaar het gesprek aan te gaan. Dat is ook denk ik de kracht van een team. Dat je open staat voor elkaars mening en dat je het gesprek durft aan te gaan met elkaar en te luisteren naar elkaars mening. Dat kan je natuurlijk ook weer scharen onder noemen burgerschap. Dat is ook gewoon een stukje normen en waarden die je als team hebt met elkaar. Is die ruimte er? Voel je je als collega op je plek op het moment dat je inderdaad jezelf vastketent aan de A12? Heb je de ruimte om dat te kunnen delen met de rest van het team? En is er ruimte om naar elkaar te luisteren? Ik denk je daar al mee ver komt. Maar ook daarin zijn er natuurlijk kaders. Ja, als er echt een wet wordt overtreden, dan gebeuren dingen waarbij mensen echt in gevaar zijn. Dan komt denk ik weer een andere rol naar boven. Dat is mijn rol van, wat willen we hiermee? En daarin sturend te zijn.
Helder. Luc, heb je al eens gezegd, we stoppen met die burgerschapsopdracht. Wat een rare opdracht krijgen we nu als SLO. Dit moeten we gewoon niet willen met elkaar.
Nou, dat zo scherp niet. We hebben natuurlijk, we kijken ook kritisch naar onszelf van wat willen we ermee bereiken. En we gebruiken ook wetenschappelijke experts om hierover met elkaar na te denken van wat moet burgerschapsonderwijs in hun curriculum doen. Dat is natuurlijk, het denken over burgerschap is erg gericht op de burgerschapswet. Een opdracht aan de school. De school moet hier iets leveren. En hoe verhouden die kerndoelen burgerschap zich daartoe? Nou, mijn antwoord in ieder geval daarop is voor een deel de kerndoelen die volgen niet per se, of die volgen wel de wet, maar het is niet een uitvoering van de wet. Een curriculum doet wat anders dan een opdracht aan de school. Dit gaat over wat leerlingen moeten leren. Het is gericht op kennis, op vaardigheden en niet per se op houdingen. Of sterker nog niet op houdingen.
Aanhaken als het mag. Hè? Dat noemde je net ook al eerder op, hoor, Luc. Dat ik zelf ook wel gewoon de vrijheid voel als schoolleider om met die kerndoelen aan de gang te gaan. En niet dat ik me gestuurd voel om een bepaalde kant te gaan. Hè? Dus het moet ook passend zijn binnen de visie van de school.
Ja.
Daarin hebben we ook heel goed gekeken van welke opdracht ligt er. En wat past allemaal binnen burgerschap, maar past ook binnen onze visie zelf.
Ja.
En dat we dus dingen misschien wel laten of juist dingen toevoegen die voor ons wel helpend zijn of juist niet.
Ja, dat is bij ons in het opstellen van de kerndoelen een heel belangrijk uitgangspunt geweest. Het zijn 6 kerndoelen. Dat die de ruimte bieden voor de visie-identiteit van scholen. Om daar zelf wat mee te doen. En als we het hebben over democratische waarden, dan kunnen we het hebben over vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Maar we kunnen het ook hebben over rentmeesterschap en naastenliefde.
En als je kijkt, hè, we hebben de woorden als staatspedagogiek al gehad. En Nederland heeft natuurlijk een heel gedecentraliseerde vorm van onderwijs. En scholen hebben heel veel vrijheid om het helemaal zelf in te richten. Hebben jullie nou ook gekeken naar hoe het in het buitenland gaat en hoe daar burgerschapsopdrachten of burgerschapsonderwijs of dat stuk socialisatie eruit ziet?
Ja, zeker. We hebben zijn een aantal vergelijkbare landen hebben we het dan over. Dan hebben we vooral gekeken bijvoorbeeld naar Ierland, Engeland, Scandinavische landen, Duitse deelstaten en Verenigde Staten. Nou, wat we daar in ieder geval uit meenemen, voelt wel heel ver om dat allemaal te analyseren, maar daar zie je heel erg wat we noemen actief burgerschap centraal staan. Dus niet kennis en vaardigheden opdoen, het gesprek in de klas, dat zien we in Nederland ook als burgerschap. Maar ook in het buitenland zien we dat we dan toch niet helemaal tevreden mee zijn dat het daarbij blijft. We willen ook graag dat leerlingen dus zich daarmee actief willen inzetten voor of bijdragen aan. En dat stukje actieve burgerschap, dat is ook iets wat we hebben meegenomen, dat we in de kerndoelen willen dat, en ook in examenprogramma's overigens willen dat leerlingen dus een handelingsperspectief hebben. Dus wat ik net al zei, dus het mogelijkheden, middelen verkennen van wat kan ik gebruiken om iets te betekenen voor de samenleving. Actief inzetten. En je ziet hele mooie verschijningsvormen. Je ziet in Engeland bijvoorbeeld echt een soort praktijkexamen burgerschap.
En welke onderdelen worden er dan getoetst, Luc?
Dat is een praktijkopdracht, dus dat is buiten de school. Dus dan krijgen ze een casuïstiek of dan moet je bijvoorbeeld in de wijk iets goeds doen of iets dergelijks. Ja, het is allemaal nogal ingewikkeld om dat te toetsen en te beoordelen natuurlijk. Maar het idee dat je echt actief inzet, geregeld door school, misschien een beetje vergelijkbaar met zo'n maatschappelijke stage van weleer. Daar kun je iets van vinden. En dat is in ieder geval iets waar we ook naar gekeken hebben.
Is dat ook iets waar jullie naar kijken, Diana, naar die actieve rol? Of is het vooral gericht op kennis en vaardigheden binnen de school en binnen de klas? Of gaan leerlingen bij jullie ook al actief die verbinding leggen met de buitenwereld en wat er om hen heen gebeurt? Of kijken hoe ze daar invloed op kunnen uitoefenen?
Nou, we proberen het echt meer binnen de school te houden. Maar dan kan je bijvoorbeeld ook denken aan de voedselbank. Dus dat de kinderen thuis voedsel of dingen meenemen vanuit thuis om voor de voedselbank. Jantje Beton, waarvan natuurlijk een groot deel ook naar de goede doelen gaat. Op die manier proberen wij de school in te halen. Dus niet alleen inderdaad kennis van, maar ook actieve rol in wat jij net schetste, Wim.
Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld bij zoiets als de voedselbank, dat er ook misschien wel kinderen in de klas zitten die zelf naar de voedselbank gaan, dus waarvan hun ouders afhankelijk zijn van de voedselbank. En dat levert dan ook weer gesprek op. Of hoe ga je daar dan als docent mee om?
Dat zou natuurlijk in de praktijk kunnen voorkomen. Dat is bij ons niet het geval. Maar ik vind het juist een hele mooie manier om met elkaar een gesprek aan te kunnen gaan. Het zou juist een opening kunnen zijn om te laten zien dat er dus armoede is. En dat kan ook heel kwetsbaar zijn, want het kan ook best zijn dat het gezin om wie het gaat dat natuurlijk helemaal niet kenbaar wil maken. En wat ik zeg wel net van ja, dat is bij ons nu niet, maar het kan ook zo zijn dat het ook niet weet. Dat kan natuurlijk ook. Maar mocht het gezin wel open zijn om erover te spreken, vind ik het juist een hele mooie manier om de school binnen te halen. Het kan zelfs zo zijn dat je, dat je zo'n ouder uitnodigt binnen de klas en laat vertellen van ja, waar loop je nou tegenaan? En dit is de realiteit. Nou ja, natuurlijk in samenspraak ook met de leerlingen die daar ook achter moeten staan.
Ik wil zeggen, dat vergt wel de nodige veiligheid in een groep en een veiligheid.
Ja, daar ben ik me bewust van. Dat zal echt niet iedereen zomaar willen. Ik denk dat de meeste mensen het liefst niet kenbaar maken.
Ik merk dat iedereen die burgerschapsopdracht helemaal niet zo raar vindt natuurlijk. Hè? Van, nou, we willen gewoon leerlingen, kinderen, dat die op zo'n manier in de wereld komen, zoals Gert Biester dat dan zo mooi zegt, dat ze kunnen emanciperen, dat soort woorden horen erbij. Wat ik ook merk, is dat de manier waarop we dat proberen te doen, dezelfde lijn volgt als hoe we dat bijvoorbeeld met rekenen of taal doen. Hè? We geven een kernopdracht, iedereen moet goed kunnen rekenen. Nou, daar is iedereen het over eens. Dan gaan we kerndoelen, nou, dan gaat Luc aan de slag met een team. En dan gaat de school natuurlijk kijken van hoe gaan we dat dan doen? En dan komt de inspectie langs en die zegt, nou, wat zijn je doelen? Is je aanbod op orde? En oh ja, je moet ook nog even je resultaten inzichtelijk maken. Hè? Net zoals je dat met rekenen moet doen. Wat vinden jullie van, even los van dat de burgerschapsopdracht echt wel goed begrepen wordt, maar dat we dat zeg maar in hetzelfde malletje proberen te gieten als hoe we dat met rekenen, taal en andere kerndoelen doen. Is dat nou een logische stap? Of voelt dat dan toch een beetje alsof we iets een vierkantje in een rondje moeten duwen?
Nou, voor mij voelt het zeer ongemakkelijk. En ik heb ook met mijn team gedeeld van dat wij ons daarin niet gaan verantwoorden. Dus wij voeren het uit. We hebben het op papier staan. Maar dat was mijn vraag ook aan Luc. Van, hey, hoe wordt dat in Engeland dan bijvoorbeeld getoetst? Ik vind dan om dit te gaan meten. Ja, dat druist echt wel in tegen mijn eigen principes. Natuurlijk, er zijn onderdelen van zo'n burgerschapsonderwijs wat je kan toetsen. Als het gaat om kennis van de rechtsstaat. Dat kan je nog toetsen. Maar als het gaat om gedragingen en dergelijke. Ja, daar krijg ik toch wel wat erg, krijg ik wel een jeuk van.
Luc, het hoort niet helemaal bij je opdracht, maar ik ben toch wel benieuwd hoe jouw reflectie hierop is. Hè? Want hier ga jij volgens mij niet over.
Ja, dat klopt. Daar ga ik niet over, gaat SLO niet over. Dat moet ik gescheiden blijven. We zijn wel zeker wel in gesprek met de inspectie van hoe verhoudt de burgerschapswet 2006-2021 zich nu tot deze 6 kerndoelen. Waar de burgerschapswet, sectorwet en opdracht aan scholen ook erg gericht is op de basiswaarden. Dus waar scholen, een gesprek met scholen wordt aangegaan over bijvoorbeeld het afwijzen van intolerantie of nastreven van verdraagzaamheid, dat soort dingen, samenhang, doelgerichtheid. Ja, gaan de kerndoelen, die gaan veel meer over dat wat leerlingen moeten leren.
Ik heb een paar jaar geleden, heeft onze school meegedaan met een aantal andere scholen in een experiment van de Universiteit van Amsterdam was dat geloof ik. Die hebben gekeken van kunnen we een soort meetmethode of reflectiemethode voor scholen ontwikkelen. Om dat echt goed meetbaar inzichtelijk te maken. Ja, dat is op een gegeven moment verzand en onze school heeft uiteindelijk gezegd van ja jongens, het kost veel meer tijd dan het ook maar enigszins inzicht oplevert. Het is heel moeilijk om dat goed langs dezelfde meetlat, zoals Wietse net zei, als rekenen en taal meetbaar te maken. Ik denk ook dat dat iets is waarvoor je misschien nog beter kunt zeggen van hey inspectie, kom gewoon eens in onze school kijken hoe leerlingen met elkaar omgaan. Kom eens kijken hoe wij, als er een conflict of een vervelende situatie is, hoe we dat aanpakken. Daar zie je als inspectie denk ik in één bezoekdag meer dan je in weet ik veel wat voor Excel-sheet kwijt kan. En ik zag Wietse net al heel driftig knikken bij dat Diana zei van ja, dan het bestuur denkt daar hetzelfde over. Hoe denkt jouw bestuur daarover, Wietse?
Ja, nee, kijk, ik heb hier heftige discussies ook met de inspectie over gehad, waarbij ik ook zei van kijk, dat je doelen stelt en dat je checkt van hey, wat is je aanbod en wat Luc ook aangeeft, zit daar een samenhangend geheel in? Zie je de doorgaande lijn? Ik zeg, dat vind ik allemaal prima. Maar ik ga dat niet meten.
Dat was ook net voor ons de reden van ja, laten we alsjeblieft dit niet ervaren als iets wat erbij komt, maar laten we gewoon kijken wat we al doen en wat past bij ons, wat past bij onze school. En dat heeft er wel voor gezorgd dat het nu niet iets is geworden wat van iets extra's, maar meer een bewuste
plan. Ja, en dat is ook heel fijn dat jouw bestuur die ruimte geeft en dat doe ik denk ik net zo. Het punt is alleen, dat is allemaal helemaal niks meer waard op het moment dat de inspectie zegt, nou ja, wij pakken even het kader erbij en hartstikke ideeën, open, weet ik veel wat, je voldoet niet aan de wet en een herstelopdracht.
Nou ja, als je kijkt naar zo'n bouwsteen van diversiteit. Nou, ik werk op een dorpsschool, ongeveer 70 leerlingen. Diversiteit, nou nee, het is een witte school waar nou, misschien één of twee andere culturen te vinden zijn. Nou, als je dan diversiteit wil aanpakken binnen zo'n school, of je wil kinderen ermee in aanraking brengen, dat is natuurlijk niet een natuurlijk proces. Terwijl je misschien op een school werkt waar tig culturen samenkomen, dan vindt diversiteit elke dag al plaats. Ik vind, ja, hoe zou je dan nou, zo'n stukje diversiteit dan binnen onze school moeten laten ervaren? En laat dan vooral omdat het niet tot toetsen aankomen of meten.
En hoe doen jullie dat dan? Want dit voelt als een knelpunt. Hebben jullie daar ook een oplossing voor gevonden?
Nou ja, ja niet zozeer. Want dan heb je het alleen maar over het journaal, school-tv. Nou ja, een keer een bezoek naar een museum. Maar ik wil niet zeggen dat daarmee de lading dan gedekt is. Je ervaart het het beste op het moment dat je er gewoon tussenin zit. Als je met de kerstmaaltijd, als de zoetigheden van andere culturen op tafel worden gezet. Als je met mensen in gesprek raakt. Dat gebeurt ook veel meer op een natuurlijke manier. Dan dat je het echt bewust zo'n school binnen moet halen. Dat vind ik ook altijd een beetje schuren dan.
Dit lijkt me wel een probleem dat bijna onoplosbaar is als je zo'n opdracht krijgt als school. Of hebben jullie dat soort discussies ook gehad, Luc, vooraf? Van ja, maar hoe gaat het in de praktijk landen straks? Want je kunt het heel makkelijk opschrijven, maar doe het maar eens.
Ja, hier hebben we zeker discussies over gehad. En binnen de kerndoelen heeft het ook verschillende verschijningsvormen gehad. Er zit het over dit voorbeeld van diversiteit. Het is verweven geweest door alle kerndoelen heen. En het is nu een apart kerndoel geworden waarin we van kinderen en jongeren vragen in ieder geval diversiteit te beschouwen als een gegeven in de samenleving. Dat is wat anders dus nastreven als ideaal. Dat is dus alweer wat normatiever. Diversiteit is een gegeven. En daar heb je toe te verhouden als burger, als kind, als jongere. En je zult kennis moeten hebben over de vormen van diversiteit. En je zult dus dat betekent ook voor dorpsschooltjes natuurlijk. Dat dan binnen de school gehaald moet worden. Als je kennis wil hebben over genderdiversiteit. Dan zul je daar een vorm voor moeten vinden. Van hoe doen kinderen daar dan kennis over op. Dus dat zijn hele discussies geweest. Van waar heb je dan aandacht voor. Maar het geeft wel richting en afbakening. En handvatten voor scholen. Om nu wat meer doelgericht en samenhangend in te richten. En ik denk dat dat ontbeerde en dat vandaar ook nu ook soms wat frustratie oproept op scholen.
Ik weet niet of jullie nog een ander knelpunt hebben waar jullie tegenaan lopen, dan wel vanuit de SLO-kant, dan wel in de school.
Nou, ik zou, wat ik in ieder geval nog wil noemen, we hebben het de hele tijd over kernmoedig burgerschap. Dat kan dan suggereren dat er dan ook een soort vakburgerschap komt, zeker op het voortgezet onderwijs. Is het niet ingericht, dit leergebied. We willen heel erg benadrukken dat het in samenhang is met andere leergebieden, mens en maatschappij of oriëntatie op jezelf in de wereld. Daar zitten de haakjes ook. Dus we hopen dat scholen vanuit hun eigen visie en eigen ruimte op die manier een integratie, een geïntegreerde aanpak kiezen en niet een vakburgerschap. Daar ligt ook wel een uitdaging in hoe we dat met elkaar vorm gaan geven.
Ja, zo noemen wij dat ook al, Luc.
Ja, geïntegreerd bedoel je, Diana.
Ja. Niet als apart, alsjeblieft niet. Nee.
Ik denk dat dat op een basisschool ook weer makkelijker is, omdat je daar de hele dag met dezelfde groep kinderen, dezelfde meester of juf doorgaans, of een team van meesters en juffen, maar met een kleinere club mensen bij elkaar bent. In een VO-school waar toch al gauw 10, 12, 14 vakken zijn, met elk hun eigen vakexpert, want dat is toch ook hoe het VO is ingericht. Ja, waar ga je het dan een plek geven inderdaad? Ja, weer een vakje erbij, ja, dan kunnen we een voldoende halen en is het afgevinkt. Maar ja, kun je het dan ook en doe je het dan ook? Dat is maar de vraag.
Als je nou voor één dag of voor een week minister van Onderwijs zou zijn en je mag één beleidsmaatregel nemen, wat zou dat dan zijn? En dan wel een beetje in deze context uiteraard, want anders wordt het wel een heel wild verhaal.
Nou ja, toch wel de gehele meetcultuur. Dat haakt ook een beetje aan bij het burgerschap, maar dat draagt ook toch veel verder dan alleen het burgerschap. Dus daar zou ik heel kritisch naar willen kijken. Complete meetcultuur binnen het basisonderwijs.
Nou, laat ik daarop antwoorden dat de set kerndoelen burgerschap, die worden binnenkort komen in een fase van beproeven. Dus we gaan dat met het veld dat verder ontdekken. Maar er komt ook nog een spannend moment. Dat is namelijk dat het door de Tweede Kamer moet. En dus ik hoop dat als ik daar dan die knoppen mag draaien, dat we dat met een zachte landing door de Tweede Kamer krijgen.
Wat verwacht je daar eigenlijk van? Dan ben ik ook wel benieuwd. Heb je een idee wat er in de Tweede Kamer gaat gebeuren?
Ik heb echt oprecht daar niet een beeld bij hoe dat gaat. We zijn natuurlijk met elkaar daar in gesprek en we gaan op 6 maart het ook publiekelijk maken en aanreiken aan de minister deze kerndoelen, ook digitale geletterdheid over. Dan is het uit onze handen. Dan is het toch echt even afwachten hoe dit verder gaat rollen.
Nou ja, er komt een nieuwe regering, dus voor hetzelfde geld ben je over een half jaar minister, Luc. Je weet het niet.
Ja, dat kan.
Nou, dan wil ik jullie, Diane en Luc, ontzettend bedanken voor jullie bijdrage aan deze podcast en alles wat we hebben geleerd over burgerschap en het maatschappelijke doel van het onderwijs. En ik wil de luisteraars bedanken voor het luisteren. We zijn er dus volgende maand weer met de economische bedoeling van het onderwijs, het stapje richting de arbeidsmarkt. Daarna gaan we tot aan de zomer waarschijnlijk nog wel een reeksje maken. Maar daarover hoor je later meer. En als je deze podcast leuk vindt, schrijf een recensie. Zorg dat je hem deelt op social media, in WhatsApp, met vrienden en bekenden die het onderwijs ook ontzettend leuk vinden. Want toen wij 5 jaar begonnen, we zijn bijna 5 jaar geleden begonnen, waren er een stuk of 12 onderwijspodcasts. Nu zijn er meer dan 90. Maar we zijn natuurlijk de allerleukste, dus deel hem, zodat iedereen ons kan en gaat horen. En tot volgende maand.
Tot kijk!